gaan het over een klimaatscenario van EcoPower hebben. De sleutel tot het halen van Kyoto zonder de kerncentrales, daar komt het eigenlijk op neer. En EcoPower geeft daar presentaties van afgelopen donderdag en volgende week nog in Mechelen en Hasselt. Hallo, Jim Williamen.
Goeiedag.
Goeiedag. Leg eens uit, waarover gaat het?
Wel, energie is een belangrijk maatschappelijk thema. En vooral problemen zoals het broeikaseffect en maar even goed, we mogen het niet vergeten, fijn stof, zure regen, inderdaad allemaal kommer en kwel, ook de risico's van kernenergie of de... Het onmogelijke probleem om het afval ervan
ja.
te
kopen. Eerder in de uitzendingen hadden we het over de oplopende rekening.
Ja.
Dat is een andere zaak. Maar.
Dat is een andere zaak. Ja. Maar dus op basis van die, problemen hebben we eigenlijk gezegd van ja, we moeten daar toch iets positiefs tegenover stellen. We kunnen niks doen natuurlijk. Maar we zien dat de grote bedrijven, de grote energiebedrijven, die hebben allemaal eigen scenario's. Die hebben eigen het Shell-scenario bijvoorbeeld. Die zijn aan het kijken naar de verre toekomst. En wij vonden als kleine, maar toch wel belangrijke speler, dat wij er ook wel iets moesten kunnen naastzetten. Een wat kleiner scenario, maar een scenario dat dan zich toespitst op het stukje elektriciteit. Elektriciteit op het distributienet. We gaan niet hebben over warmte, we gaan het niet hebben over transport. Alhoewel dat transport misschien een veel groter probleem nog is. Mm-hmm. Maar onze bijdrage zou zich dan concentreren op het stukje elektriciteit. Met de bedoeling om daar te laten te bekijken. Wat kunnen we daar doen met hernieuwbare energie? En hoe ver geraken we daarmee? Hoe ver kunnen we ermee springen? Dat is eigenlijk hetgeen dat we hebben willen uitwerken. En dan ook aan de coöperanten nu. Hè, want EcoPower is een coöperatie waar dat vele mensen mee instappen. Die proberen we nu ook mee te nemen daarin, in dat verhaal. En anderzijds ook feedback te krijgen, ons verhaal wat aan te scherpen en te verbeteren daardoor.
Ja, dus jullie als kleine producent doen een voorstel van hoe jullie de toekomst zien voor elektriciteitsproductie?
Inderdaad, ja.
En hoe zit dat dan ineen?
Wel, samengevat komt het erop neer dat wij een netwerk zien van decentrale productie. Heel veel kleine installaties die een totaal netwerk vormen. Een netwerk, een soort internet van elektriciteitscentrales. Valt er één uit, dan is er altijd een andere. Dus qua stabiliteit gaat dat nog veel verbeteren. Het gaat een stabieler net zijn. Het gaat ook een veel efficiënter net zijn. De productie zit veel dichter bij het verbruik, dus er gaan veel minder verliezen zijn. Het is heel modulair op te bouwen. Telkens als er een behoefte is, kan die worden ingeschakeld. Het kan ook veel sneller opgebouwd worden, want als wij morgen beslissen om een motor of een biomassa bij te zetten, dan is dat een kwestie van binnen een jaar staat die er wel. Als we een grootschalige productie willen bijzetten, dan zal dat nog wel 5 jaar duren voordat die er kan staan. Dus wat dat betreft heeft het heel veel voordelen, zo'n decentraal netwerk. En wat blijkt nu ook wel, als we daar dan verder in gaan, is wij denken natuurlijk wel, wij vinden hier dingen uit. Nee, dat is niet zo. Daar zijn al heel veel studies rond gebeurd, alleen komen die wat minder in de aandacht. Er zijn Europese groepen aan het studeren over decentrale netwerken, over smart grids noemen ze het daar. Mm-hmm. Waarbij dat men ook gaat ervan uitgaan dat alle distributienetten beter met elkaar verbonden zouden worden, ook over de landsgrenzen heen, waardoor dat echt een internet wordt. Dat houdt natuurlijk ook in dat er dan een aantal regels in Europa moeten geharmoniseerd worden. Want nu hebben we de grote transportverbindingen. Alles is centraal opgebouwd met grote centrales. En er zijn enkele grote interconnecties tussen de landen. Op dat moment zou er tussen België en Frankrijk, maar evengoed tussen België en Nederland en in Duitsland, zou er ook kleinere connecties komen. Waardoor we dus een net krijgen dat echt heel veel meer vertakkingen gaat krijgen. En daar hoort natuurlijk ook een pak technologie bij, het smart gedeelte dan, waarbij we zoveel mogelijk gaan kunnen sturen. Nu, daar zijn we zelf wat minder op ingegaan, op dat stuurbare. Daar gaan ze in Europa wel heel hard op in. Dus enerzijds de vraag De productie aanpassen aan de vraag en anderzijds de vraag aanpassen aan de productie. Want hier en daar kan je dat effectief wel sturen met slimme technologie.
Ja, dus momenteel hebben we dus grote producenten, techcentrales bijvoorbeeld en kerncentrales van honderden tot duizend megawatt capaciteit en grote lijnen internationaal. Jullie stellen voor kleine producenten van kilowattjes en kleine lijntjes internationaal, maar dan heel veel ervan. Dus jullie hebben hier een plan, elke gemeente 5 megawatt capaciteit.
Wel, de kilowattjes, dat is een van de discussies die we bij de coöperanten, de eerste dag dat we gedaan hebben, bij de coöperanten ook hadden. Heel dikwijls denken mensen al in kilowattjes. Wij denken nog wel iets groter op dit moment. Mm-hmm. Wij zien het dan eerder naar bijvoorbeeld zo'n warmtekrachtkoppelingsinstallatie zoals dat we nu recent in Eeklo hebben gezet. Ja. Dat is 250 kilowatt. Dat wordt op het elektriciteitsnet gezet en de warmte wordt nuttig gebruikt in het gebouw. Dat kan alleen met zo'n kleine installatie. Zet daar een grote installatie en die warmte gaat allemaal de lucht in. De bekende koeltorens die we overal zien. Hetzelfde eigenlijk bij een zwembad kan dat. We hebben daar een paar concrete voorbeelden in gemeentes aangehaald. Een ziekenhuis, daar staan meestal trouwens al van die generatoren. Alleen worden die maar één keer per jaar aangezet voor te testen. Of in een geval dat elektriciteit wegvalt. Maar die zouden eigenlijk veel flexibeler kunnen draaien. Die zouden duizenden uren op een jaar kunnen draaien. Telkens als er behoefte is. Of naar de behoefte van de warmte in het gebouw bijvoorbeeld.
Ja. Nu, jullie slogan bijna, zou ik zeggen, of streven, is elke gemeente 5 megawatt, dus 5000 kilowatt. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is ook productie bij mensen thuis enzovoort?
We hebben eens een scenario uitgetekend. Als we nu eens alle huishoudens in België willen voorzien van elektriciteit met hernieuwbare energie. We hebben dan de productieinstallaties die we zelf hebben, daarvan de data per kwartier allemaal in een databank gestoken. We hebben daar een extrapolatie op gedaan naar hoeveel dat we nodig hebben om exact per kwartier telkens iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien. En wat bleek, als we dan 5 megawatt installaties zetten, en dan wordt het wat technisch, die 4000 uur per jaar gemiddeld zouden draaien, er zijn een 8700 uur in een jaar, komen we daar zonder enig probleem. En dat zijn geen overdreven getallen die er dan uitkomen. En dus daar wordt dan komen we op 2000 megawatt aan windturbines die er moet komen. Dat lijkt veel, dat zijn 1000 windturbines, maar er zijn 600 gemeenten in België. Ja, dan kom je daar al vrij snel. Hè. In sommige gemeenten hebben er veel meer staan, in andere zal dat dan weer niet kunnen. Hetzelfde, overal daar waar dat er warmte nodig is, bij bedrijven, ziekenhuis, ik heb het al daarnet opgenoemd, daar zouden installaties kunnen komen die tegelijkertijd elektriciteit en warmte opwekken. Biogasinstallaties, bij ook heel veel bedrijven zijn er mogelijkheden, daar waar er een stroom is aan biomassa. En anderzijds, wat we niet mogen vergeten, dat in dit verhaal eigenlijk altijd erbij hoort, dat is energiebesparing. Want wat je ook bedenkt, wat je ook gaat doen, je komt altijd wel aan limieten en elke installatie die gezet wordt, heeft een impact op de omgeving, heeft een impact. En we moeten dat dus, het verbruik, zo klein mogelijk houden. En ook daar zijn er technische mogelijkheden. Er bestaan ook studies die aangeven dat een huishouden met 1200 kilowattuur zonder enig comfortverlies kan met elektriciteit verder. Ja. Dus daar zijn zeker nog heel veel stappen in gezet. Hoe dat dan moet gebeuren, dat was ook een van de opmerkingen. We moeten daar misschien toch ook iets verder in gaan met daar de mensen, met daar ook het plan wat uit te werken. Waar dat wij eerst hebben gezegd van het kan. En we weten bijvoorbeeld van een huis, dat kan perfect een passief huis zijn.
Het is een huis dat eigenlijk bijna volledig alle energie zelf opwekt.
Waar dat geen energie meer moet ingestoken worden van buitenaf. Dat is mogelijk, dat is technisch mogelijk. Dus waarom zouden we gaan kijken, waarom zouden we zeggen dat het niet kan? Hè?
Dus enerzijds veel kleinere producenten, anderzijds minder verbruik. We hadden hier daarnet eigenlijk al over technologie en armoede. Nu zie ik bijvoorbeeld, je spreekt over micro-warmtekrachtkoppeling. Dan denk ik bij mensen thuis, dat moet toch veel kosten, zo'n installatie?
Wel, daar hebben we het op de vergadering over gehad, want dat is inderdaad de reflex van mensen dat ze daaraan denken. Wij denken daar eigenlijk niet direct aan. Want ik heb daar toen op de avond die er vorige week was ook gezegd, wat mij betreft is dat eigenlijk niet direct de eerste optie, zo'n micro-warmtekrachtinstallatie.
Dat betekent dus dat de mensen elektriciteit genereren thuis, ja, en dan met de warmte die normaal gezien verloren gaat, dus dan een huis verwarmen.
Ja, ja. Het is niet zo evident, want we zien, we hebben een aantal vragen hier gekregen, we krijgen dikwijls vragen hier op kantoor, kunnen we voor een nieuwe wijk of een nieuw gebouw of een aantal woningen samen geen warmtekrachtkoppeling zetten. Maar eigenlijk, als die goed geïsoleerd zijn, die huizen, ja, dan is er zodanig weinig warmte nodig dat zo'n installatie nooit rendabel wordt, omdat die zodanig weinig gaat draaien.
Ja.
Dus ik zie het zelf iets ruimer, mm-hmm, en dan eerder in een combinatie waar dat een aantal bedrijfsgebouwen samen zijn met woningen of zo. Daar zou dat dus wel kunnen. In een huis alleen, het klinkt sexy, maar eigenlijk, persoonlijk zie ik daar op dit moment minder een mogelijkheid eigenlijk voor. Omdat eigenlijk moeten mensen hun huis gewoon goed isoleren. Dat is veel nuttiger besteed geld dan te gaan investeren in zo'n warmtekrachtkoppeling. Wetend dat de huidige hoogrendementsketels, condensatieketels, een enorm hoog rendement halen. Dus heel veel meer kunnen we er eigenlijk al niet uithalen.
Dus beter van je huis goed isoleren. Ik denk dat... was het nu de Vlaamse of de federale regering, plan had om sociale woningen passief huizen te laten worden. Ik had zo toch voorstellen in die zin gehoord.
Ja.
Nu, we zijn nu op weg naar een nieuwe regering misschien, ooit. Is de voorstellen die daar hoort in verband met energie en zo, wat is jullie commentaar daarop? Om het toch eventjes meer politiek te houden.
Ja. Buiten over de kerncentrales nog niet veel gehoord eigenlijk. Hè. En daar is eigenlijk de grote conclusie die we niet enkel van ons komt, maar ook van vele anderen, is dat de onduidelijkheid die geschapen wordt rond die kerncentrales, dat die zeer nefast is voor het investeringsbeleid van bedrijven.
Maar er is toch wel duidelijkheid, dus ze gaan ze gewoon openhouden?
Maar ja, dan eerst ging men de kerncentrales doel 1 en doel 2 ging men toch wel sluiten in 2015. Hè. Maar we gingen een klein beetje langer wachten met de installaties daarna. Nu, het verhaal dat daarachter zit, is dat daar enorm veel geld mee gemoeid gaat.
Ja.
Dus dat is het belangrijke. Daar zijn studies rond...
Vooral Suez die veel geld ermee verdient. Hè?
Ja, maar men heeft ook... er is een studie geweest die heeft aangetoond hoeveel geld dat de overheid er ook zou kunnen uithalen. Want als die langer open blijven, zou men daar een prijs voor kunnen vragen.
De zogenaamde motorballentax dan?
Nee, de motorballentax is eigenlijk de tax die men nu vandaag al zou kunnen vragen. Als men gaat kijken aan hoeveel dat Electrabel nu zijn elektriciteit heeft, omdat die centrales eigenlijk betaald zijn geweest in het moment dat er nog een monopoliesituatie is. En men ziet aan welke prijs dat men de restelektriciteit aanbiedt aan de beurs, dan ziet men dat daar een gigantisch verschil tussen is. En het is een dubbele van de prijs eigenlijk dat men het aanbiedt aan derden ten opzichte van wat men dan aan de klanten gaat leveren, de zeer grote klanten. En dan blijkt eigenlijk dat daar dus woekerwinsten op gemaakt worden, waarvan ik vermoed, als men daar echt goed op doorgaat, dat men zeker argumenten kan vinden om te zeggen, kijk, daar gaan we nu een tax op heffen, want dit zijn geen normale winsten meer, dit is echt op kosten van de maatschappij.
Ik denk zelfs
ik
geloof zelfs dat ik Etienne Schoepen zelfs had horen zeggen van, ja, we zullen daar een kwart miljard euro per jaar op belastingen op heffen.
Ja, maar ik dacht dat de huidige regering dan vooral dacht van, ja, als we die nu langer open houden, dan hebben we ook echt een punt dat we kunnen zeggen van, kijk, zoveel geld willen we daar voor vragen. Nu, ik denk niet dat dat een goede keuze is, want dat soort onduidelijkheid, dat zorgt ervoor dat een aantal van de grote bedrijven geen investeringen doen in andere technologie. Wij hebben ook duidelijk gezegd van, wij kiezen nu voor te kijken naar het distributienet, maar er bestaat ook zoiets als het transportnet, dus dat zijn de BASF's en de Solvay's en zo verder. En die zetten ook allemaal warmtekrachtkoppelingen.
Ja.
Die gaan hun eigen potje wel kunnen koken. En zeker als er duidelijkheid is over die kerncentrales, ze zullen daar sneller andere installaties hebben staan dan dat wij kunnen dromen. Dus daar moeten we eigenlijk niet veel voor doen. Die gaan dat echt wel zelf doen. En die hebben ook de warmte nodig. Heel veel van die bedrijven hebben proceswarmte nodig.
Ja.
Dus die hebben de ideale plek om warmtekrachtkoppelingen te zetten.
Ja. Ik wil nog een klein beetje afwijken van onze decentrale elektriciteitsproductie, dus het klimaatscenario. Namelijk, want we hadden daarnet iemand van testaankoop of aan de krech aan de lijn. En dat was de elektriciteitsprijs. Dus voor de eindverbruiker is dus het energiegedeelte is 60% van de eindfactuur.
Ja.
Nu, dus de anderzijds weet ik dus dat op de markt de elektriciteitsprijs iets van 50 euro per megawattuur is, en voor de eindverbruiker is het meer dan 150. Dan zit ik al een derde. Waar komt het verschil dan van?
Ja, de prijs is opgebouwd uit enerzijds dus het elektriciteitsgedeelte, anderzijds de distributiekost, ja. Dan nog een stukje transportkost, ja. En dan nog heffingen en
BTW. Maar ze zeiden dus dat de energiecomponent 60% van de prijs, maar als ik 60% van 150 pak, dan kom ik aan meer dan 80, terwijl dat op de markt de prijs maar 50 is. Of klopt dat dan toch niet? Dat is
De marktprijs is... gisteren was die 61.
Ja.
Dus dat wil zeggen, dat is de prijs om een vlak profiel te kopen, ja. Op de beurs. Was 61 euro per megawatt.
Maar die is al veel gestegen, hè?
Die is gestegen, maar die is vorig jaar was die nog wel hoger geweest.
Ja.
Dus rond deze tijd vorig jaar was die 64.
Maar dat is nog altijd geen 60% van de rekening die u betaalt, hè?
Nee, maar dus dat is de prijs, dat is zonder BTW, hè. Daar moet je nog BTW bovenop tellen. Dan heb je nog distributiekost en transportkost en heffingen. En dan zitten we ongeveer wel aan de prijs die de mensen betalen. Als wij bewijzen, is dat dan 160 euro, dus 16 cent per kilowattuur, 160 euro per megawattuur.
Okay,
dus dat is die opdeling ongeveer. Maar, heel merkwaardig, om nog even op daarnet terug te komen, als we dan gaan kijken dat er gezegd wordt, als die kerncentrales toegaan, dan gaat de prijs stijgen. Nee. Dat is enkel de prijs van een aantal grote industriële bedrijven. Daar zal die misschien stijgen. Maar voor een particulier gaat die dus niet stijgen. Hè? Want de marktprijs, en dat is een internationale marktprijs, Nederland, Frankrijk, Duitsland, allemaal hebben die dezelfde marktprijs, hè? Die 60 euro die ik daarnet aangeef. Wel, die marktprijs, die is totaal niet afhankelijk van die kerncentrale.
Ja, die wordt bepaald door de duurste elektriciteit en die heeft dan meer gas.
Die wordt bepaald meer door de gasprijs, denk ik.
Ja. Oké, okay. Terug naar jullie klimaatscenario. Dan denk ik al die alternatieve bronnen, zoals minder verbruik is natuurlijk een goede richting, maar wind- en zonne-energie.
Uh-huh.
Wat op een windstille nacht?
Wel,
hoe vangen jullie dat op?
Wel, we hebben het scenario uitgetekend, hè? Dus we hebben gewoon al onze productie en op reële data van een jaar samengelegd. En we kwamen daar zonder eigenlijk overdreven moeite. Dus ik had gezegd 2000 megawatt aan wind. We hadden daar dan ook nog als het nu 800 megawatt aan zonnecellen die we daarbij plakken. Wat dan in de zomer bijvoorbeeld of tussenseizoen altijd wel een opvang zorgt. Daarnaast is er ook nog een gedeelte dat dan in biogasinstallaties zal terechtkomen natuurlijk.
Ja.
We kunnen er eigenlijk...
Maar dan raak je er toch zonder grote stekcentrales op een windstille nacht.
Wel, voor de huishoudens alleen zouden ze er perfect komen met een heel deel... Maar er zit dan een deel warmtekrachtkoppeling in. En wat gaat er dan gebeuren? Op bepaalde momenten gaan in al die ziekenhuizen die centrales die daar staan gaan moeten draaien. Of dat daar nu warmte nodig is of niet, die gaan dan wel een boiler met warm water hebben die dan helemaal zal opgewarmd worden op dat moment, juist om dat te kunnen overbruggen. Dat is ook wat wij doen met onze warmtekrachtkoppeling in Eeklo. We kijken daar niet naar het moment wanneer het echt nodig is, wij kijken alleen naar de prijs. Dus op het moment dat er een heel hoge prijs is op de beurs, want daarnet zeg ik die 60 euro, dat is voor een vlak profiel, maar je hebt ook nog prijs per uur, dat is echt zoals een geldmarkt. En dus een prijs per uur. Als die prijs per uur veel is, en we weten dan een dag op voorhand, als die echt heel hoog is, dan zetten we de centrale gewoon nog op. En dan gaat die draaien. Dat is meestal niet 's nachts, dat is meestal zo rond een uur of acht of zoiets, dat die dan toch nog wel aan moet.
Mm-hmm.
En dan de warmte, dat is dan kwestie van daar een buffer wat te zetten, of het toch nuttig te gebruiken, zoveel mogelijk.
Ja, dergelijk soort systeem verschilt heel sterk van wat we nu hebben in België. Maar bestaat het al ergens? Een soort decentraal elektriciteitsnet?
We kregen toch een heel pak voorbeelden op dat moment was Dirk Knapen van bij de vorige sessie van Bond Beter Leefmilieu aanwezig. En die vertelde toch wel wat verhalen ook hoe dat in Denemarken loopt, waar men heel veel windturbines heeft gezet, waar men ook heel veel biogasinstallaties heeft gezet, met stadsverwarming. En waarbij dat zij echt de ambitie daar hebben om volledig met die centrales alles te kunnen voorzien. En die springen ook allemaal op, net zoals ik daarnet vertel. Dat gebeurt daar eigenlijk al.
Ja.
Dus dat is een, ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe het zou kunnen lopen. Zij dat zij dus nog veel meer op wind inzetten en dat wij in België misschien nog iets meer op verschillende types zullen moeten inzetten.
Ja. Je zegt daar stadsverwarming. Toen ik student in Gent was, meen ik mij te herinneren dat daar ook een systeem van stadsverwarming
is. Ja, in Gent. Het voorbeeld is vorige vergadering inderdaad aangehaald. We waren in Gent toen. En de stadsverwarming is net in Gent, breidt nog uit. Dus daar zitten ziekenhuizen, de Boekentoren zit daarop en zo. Heel veel woningen. Dus het stadsverwarmingsnet breidt eruit. Alleen is het niet typisch Belgisch, niet typisch Vlaams. Wij zijn nogal minder sociaal wat dat betreft. Het is niet evident om hier een globale oplossing voor iedereen te gaan. In Aalst bijvoorbeeld wordt het stadsverwarmingsnet volledig afgebouwd.
Ja. Gent was vroeger, in de jaren 80, was dat nog niet geprivatiseerd. Dat was een onderneming van de stad, meen ik.
Dat was een regie, eigen regie. Die dan later is bij IMEWO, is opgenomen. Ja. Maar dus, het kan perfect. Maar we zitten natuurlijk met een bestaande situatie. En het is niet evident om iedereen zijn ketel uit te breken. En overal aparte leidingen te leggen.
Het heeft toch veel te maken met beleid en politiek. Hebben jullie contacten met... Ja. Met de
wisselende...
Oranje... Nee, wat is de...
Bleu-orange.
Federaal. Nee, op dit moment is het ons niet duidelijk met wie dat we contacten moeten hebben daar. Het is ook zo dat heel veel van het beleid ook Vlaams ziet natuurlijk. Hè. En daar zijn de ministers hebben zich in vluchttempo nu gewisseld. Het is in elk geval een punt. Dat is een van de redenen waarom dat we dit scenario ook willen hebben. Als we zo een plan hebben, dan is het al veel makkelijker om bij zo'n kabinet te gaan kijken. Dit is het plan dat we hebben. En dit zijn de leerpunten die eruit komen. Waar moeten we naartoe? En dat zal misschien op heel korte termijn geen effect hebben. Maar we verwachten dat op langere termijn wel een effect zal hebben als er zo'n plan ligt. We zien ook trouwens dat het VIUT, die u er net ook in de uitzending had, ook een studie aan het maken zijn rond de centrale productie.
Ja.
Dus dat is dus het Vlaams parlement uiteindelijk, die daar toch ook al mee bezig zijn. Dus het is zeker niet iets dat compleet van de wereld is. Het is alleen meer een bewijs dat we willen leveren. Het kan. Het is niet iets om schrik van te hebben. Integendeel, het is een kans. En een keuze daarvoor kan ook een pak lokale tewerkstelling ontwikkelen. Wij kopen die motoren voor warmtekrachtkoppeling kopen wij bij een Vlaamse producent. De motoren zelf komen van verder, maar die ontwikkelen die verder, die gaan dat uitbouwen. Dus dat zijn dat is lokale tewerkstelling. En we denken dat dan toch wel heel interessant is als er daarop verder gegaan wordt. We gaan ook minder brandstof moeten gebruiken, dus minder geld dan naar Saudi-Arabië moet gaan.
Ja, maar er moeten wel toch fiscale en andere impulsen komen van de overheid om die weg te promoten. Investeringen in wind en zonne, want zonnecellen, zuiver economisch, zijn ze momenteel nog niet echt
rendabel. Daarom dat we bescheiden zijn gebleven in onze prognose daarin. Het is gemakkelijk allemaal om te zetten op dit moment, maar het is inderdaad allemaal op basis van subsidies. Mm-hmm. Nu, zonnecellen zit op het begin van een leercurve.
Ja.
En we verwachten dat in 2020 of 2030 de prijs van zonnecellen gigantisch veel lager gaat zijn. En in 2050 kan het perfect zijn dat alle energie in België uit zonne-energie komt. Alhoewel dat we hier relatief weinig zon hebben. Maar dat zou perfect kunnen. Dat kan de potentieel, het is het grootste potentieel dat we in België aanwezig hebben van energie. Dat is die zonne-energie. Dus ja, daar zijn maatregelen nodig. Maar wij zouden eigenlijk op dit moment al heel tevreden zijn als we een stabiel beleid zouden hebben.
Ja.
Waar dat we nu merken dat, ja, mevrouw Moerman is nu weg, maar zij heeft ons vlak voor dat ze wegging toch wel een pad in de korf gezet met haar, dat is ook bij jullie op de uitzending geweest ooit, met daar een decologiesteun af te schaffen, met terugwerkende kracht voor investeringen in hernieuwbare energie. Dat zijn soort dingen, ja, dat ondergraaft eigenlijk alles.
Zeg nog eens, wat is de situatie daar nu bij jullie? Want jullie hadden dus geïnvesteerd in zonnecellen bij coöperanten, dus bij mensen thuis. En dan was een deel van die subsidie door de overheid, de overheidssteun, werd geannuleerd, retroactief, met terugwerkende kracht.
Dus, ja, we hebben retroactief een aantal dingen ook aangepast. Een deel wordt gedaan door de mensen zelf, zij financieren dat dan zelf. En een deel hebben wij een Belgische oplossing, zijn we een Belgische oplossing aan het zoeken om dat toch nog te kunnen uitvoeren, zonder dat we daarmee... Maar een deel gaat dus ook niet door. Hè. Ja. En ook nieuwe projecten in diezelfde zin zijn allemaal stopgezet. Ja. Nu, wat wij daar zouden zeggen is van, als je dat wilt doen, geen probleem, maar kondig dat aan. Mm-hmm. Als ze morgen iets willen veranderen, ik wens het niet, hè, maar stel men dat men de waarde van de groene stroomcertificaten zou willen aanpassen, dat is op zich niet zo dramatisch, maar zeg dan, volgend jaar gaan we naar daar en binnen 5 jaar zitten we daar. Ja. En dan weten we waar we aan toe zijn en kunnen we onze volledige planning daar op langere termijn op toespitsen. Mm-hmm. En dan weten we hoe we moeten investeren. Dus in heel wat landen, in Duitsland bijvoorbeeld, is eigenlijk het beste voorbeeld. Daar heeft men dat ook gedaan. Mm-hmm. Daar heeft men een feed-in tarief voor hernieuwbare energie. En dat is elk jaar minder. En je weet dat op voorhand, hoe waar je terecht gaat komen. Ja. Dus dan zie je ook dat dat echt een resultaat heeft. En gelukkig is er Duitsland, want die sturen echt de prijzen van de fotovoltaïsche cellen. Ja. Die worden ook elk jaar lager. En dat is gewoon hoeveel subsidie wordt er in Duitsland gegeven. En die pushen echt de industrie om vooruit te gaan. Dus er wordt heel veel geïnvesteerd. En wij moeten meedoen, vinden wij. Dus daarom dat er ook in fotovoltaïsche cellen moet geïnvesteerd worden op dit moment. Ook om te zorgen dat er hier een markt zich ontwikkelt. Omdat er mensen mee bezig zouden zijn, ervaring mee opdoen. Dat we die boot ook niet volledig missen, zoals die van de windenergie.
Maar is er dan geen juridische zekerheid over de steun aan windenergie, bijvoorbeeld via die groene stroomcertificaat?
Wel, morgen kan alles met terugwerkende kracht worden afgeschaft en veranderd. Dus nee, dat is eigenlijk redelijk onzeker. Er zijn een aantal dingen die wel wat zekerheid geven. Dus het is niet volledig drijfzand. Maar men kan toch wel het een en het ander veranderen. Als wij morgen de boetewaardes gaan veranderen, dan mogen er groene stroomcertificaten zijn, maar dan gaat die prijs ook veranderen.
Jullie hebben dus die coöperantenavonden over het klimaatscenario. Is dat alleen toegankelijk voor dus de coöperanten van EcoPower, of is dat ook voor andere mensen toegankelijk?
Gewoon in de praktijk kunnen daar ook andere mensen naartoe komen. Ja. We hebben de coöperanten uitgenodigd, maar we merken dat er nog wel een paar mensen zijn die daar op afgekomen zijn.
En die gaan nog door volgende week woensdag in Mechelen?
Ja.
Waar is dat?
Dat is in het gebouw van Natuurpunt.
Ja. Coxystraat 11 en dan in Hasselt, de week daarna, dacht ik.
Ja, dat klopt, een dinsdag daarop in Hasselt. En dat is een cultureel centrum, daar, kunstencentrum.
Ja. Terug te vinden op jullie website waarschijnlijk, details ervan.
Ja.
Waarom niet in Antwerpen?
We moesten drie plekken kiezen. We wouden wat dichter bij de mensen gaan. In plaats van één vergadering ergens in België, in Vlaanderen te doen, hebben we gekozen voor drie plekken. En dan, Mechelen is het meest centrale punt in Vlaanderen. En we hebben het gekozen dat het dicht bij de trein is. Dus mensen van Antwerpen kunnen op 14 minuten met de trein tot daar.
Goed. Tim Liane, succes ermee. Dank u.
Ja.
En goed weekend nog.
Graag gedaan.
Dag.